RSM. Puls.
Beste luisteraar, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. De podcast waar we de laatste trends en inzichten in de wereld van internationale zaken doen bespreken. Ik ben Murad, consultant in marktontwikkelingen en strategie. En vandaag hebben we een bijzondere gast bij ons, namelijk Hans van Loenen.
Mooi, hè? Nou, gelukkig ben ik er al een paar keer geweest. Dus zo bijzonder is het bijna niet meer. Het wordt bijna een gewoonte, maar ik vind het wel leuk om te doen met je.
En voor de nieuwe luisteraar, Hans, wat doe je in het kort?
Ik ben strategisch ESG-consultant, om het maar eens met een hele volle mond te zeggen. Oftewel gewoon, ik hou ervan om naar de toekomst te kijken, maar dan wel op het gebied van duurzaamheid.
En dat is ook precies waarom we je vandaag hier hebben, want wij gaan het hebben over het ESG-landschap in 2030. ESG is een thema dat steeds meer investeerders bezighoudt. En wij willen wat verder ingaan op de vraag, hoe ziet de rol van de investeerder eruit in deze snel veranderende wereld? Dat en meer gaan we vandaag ontdekken. Maar voordat we diep de materie induiken, doen we onze standaard rubriek, namelijk de verbazing van de week. En voor de luisteraar, in de voorbespreking hadden we het hierover. En toen gingen we wat meer erover lezen en toen dachten we van, ja, is dit nou wel een verbazing van de week of niet? En hoe meer we lazen, hoe meer we ons verbazen.
Dat we er bijna een podcast over gingen maken. Ja. Verbazing van de week. We krijgen een brug in Amsterdam. Dan zou je zeggen, dat is niet zo heel bijzonder, een brug in Amsterdam. Maar dat is dus wel bijzonder, want als ze er 200 jaar over doen, hij gaat namelijk het IJ over. Ik was helemaal, ik dacht, hé, dat is mooi, want dan gaat er een trein overheen, dan gaat er een auto overheen, of iets anders. Het wordt allemaal makkelijker, maar nee, het is alleen voor fietsen.
Fietsers en voetgangers, ja.
Op zichzelf wel heel goed. Ik had hem eigenlijk niet direct überhaupt nog in gedachten. Want ja, er zijn zoveel mogelijkheden om naar de overkant te komen. Met de gratis pontjes en andere. En natuurlijk de tunnels voor het verkeer. Maar wel mooi, er komt nu een brug.
In het kader van duurzaamheid lijkt dat me ook wel verstandig. Ja. Hè? In plaats van de hele dag op en neer te gaan met de pont. En ik heb het er ook over gelezen. En je verbaast je gewoon dat het 120 miljoen gaat kosten. En de brug komt pas na 2030. Dus, het is.
Het valt eigenlijk niet meer in de reach van deze podcast, hè? Want wij gaan het juist hebben wat te doen tot en met 2030.
Ja, misschien is dat dan wel een leuke brug. Hè?
Wat gaan die investeerders doen? Nou, in ieder geval niet met de fiets naar de overkant.
Nee, precies.
Dat kan pas in 2032. Ja.
Yes. Hey, de rol van de investeerder in het ESG-landschap van 2030. De reden dat wij voor 2030 kiezen is omdat 2030 toch wel een aantal mijlpalen heeft in het kader van duurzaamheid. Denk aan de energietransitie en klimaatverandering, waar doelen gesteld worden dat in 2030 55% minder CO2 uitgestoten wordt. Denk aan het feit dat volgens de prognoses 50% van de primaire grondstoffen minder beschikbaar zijn dan nu in 2030. Denk aan het feit dat de nieuwe generatie steeds anders gaan denken dan de huidige, hoe moet ik het zeggen, de huidige demografie. De huidige mensen die die werkzaam zijn. Technologie dat zich heel snel aan het ontwikkelen is. En ook denk aan social media, waar steeds meer zaken bij iedereen blootgelegd worden. Hè? Dus het maakt niet uit wie je bent. Je staat onder een vergrootglas. Reputatie gaat steeds en steeds belangrijker worden. Cancel culture en zo. Dus
ik denk ook dat je het onderscheid moet gaan maken eigenlijk. Ik ga dat niet meteen helemaal maken, maar we hebben het natuurlijk ook al eens vaker over gehad. Er is een leeftijdsverschil tussen ons twee. En ik zie dat mensen van mijn leeftijd hebben een andere kijk op investeren dan mensen van jouw leeftijd. En het mooie is, je gaat het toch van ons winnen. Want dat is het voordeel van de jeugd. Uiteindelijk gaan jullie het bepalen. En dan is het natuurlijk gewoon een mengelmoes daarvan. Maar je moet er wel rekening tegenwoordig mee houden. Dat zie je eigenlijk bij alles terugkomen. Je zult zelf ook wel een paar mooie voorbeelden hebben. Dat de nieuwe investeerders andere eisen stellen aan een investering dan dat oude investeerders doen. Je hebt natuurlijk nu net weer achter de rug dat de huidige grotere bedrijven ESG toch iets meer op de achtergrond gaan plaatsen. omdat het toch een aandeelhoudersbelang is. Nou, dat aandeelhoudersbelang, dat moet ook eerbiedigd worden. Daar ga ik verder ook niet op in. Maar je ziet wel dat jongere mensen toch een andere kijk daarop hebben. Het is zelfs bij ons al een keer gebeurd, hè, dat iemand zegt, zitten jullie toevallig in de oliebedrijven? En toen moesten we nee zeggen, want die hebben we niet. En dat was een pluspunt. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. 20 jaar geleden was dat gewoon iets wat een... Dat werd niet ter discussie gesteld. Ik vind het wel mooi, want dat betekent dus dat er ook in de mindset, zeker bij de wat jongere investeerders, is er een verandering. Dus die zullen daar ook meer waarde aan hechten. En juist die waarde, die wordt er dan ook aan toegevoegd.
Ja, ik onderschrijf wat je zegt, Hans. En sterker nog, ik ben het ook wel eens met die persoon die destijds vroeg van, goh, zitten jullie in de oliebusiness? Ik sta er namelijk ook zo in. En gezien mijn rol heb ik ook wel wat onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen en de staat van de markt. En je ziet dat deze bedrijfswereld ook in een staat van transitie bevindt. En dat komt door, er zijn diverse grote trends, wij noemen het storylines, hè. We zien bewegingen in de markt en die variëren en hebben significante gevolgen op de manier waarop investeerders keuzes maken. Nou, een van die is de strijd om talent. Hè, dat wordt steeds heviger. Je ziet dat studenten eigenlijk al voordat ze afgestudeerd worden, nog net niet geroofd worden van de universiteitsbanken.
Ja, of juist wel, hè?
Ja. Dat wordt dan gedaan door wat grotere bedrijven. Maar ook de start-ups die een grote investering hebben gekregen van investeerders die zich kunnen permitteren om wat betere aanbiedingen te doen aan die studenten.
Ja.
Dus dat is wat je veel ziet. Wat je ook ziet is de investeerders zelf. Vroeger waren dat van die mannen in navy blauwe pakken. Maar door het internet en ook door de pandemie bijvoorbeeld is de financiële markt een stuk toegankelijker geworden voor retail. Dus er is een enorme toestroom gekomen van nieuwe investeerders op de markt, wat toch wel een soort van shock heeft veroorzaakt, omdat je nu een veel grotere groep andersdenkende investeerders hebt dan dat je voor die coronapandemie had.
Dus als je dan kijkt naar 2030... waar willen ze dan toch op gaan focussen? Als je in dat onderscheid zit, dan merk je gewoon dat de eerste, natuurlijk ook de wetgeving, die geeft een duw in de rug. En het is een positieve duw. Het is een nadenktool. Want uiteindelijk is CSRD is gewoon een nadenktool. SFDR, wat ga je daar nou als investeringsmaatschappij mee doen? Of als pensioenfonds of als private equity huis? Dan kun je daar naar kijken. En dan zie je toch dat er veel meer interesse is om te kijken naar de sustainable zaken. Puur omdat het in lijn is met waar ze zelf voor staan. Maar daar is dus ook als investeerder een extra waarde uit te halen op het moment dat je daadwerkelijk goed investeert. En die waardecreatie die je normaal altijd ziet natuurlijk in het slim zijn met inkopen, het slim zijn met het kraaltjes aan elkaar rijgen. Daar zul je dus nu ook bij krijgen dat de waarde wordt verhoogd op het moment dat jouw sustainability doelen, en ook natuurlijk wat je haalt. Want uiteindelijk is het natuurlijk nu wel zo dat er wordt een heleboel gezegd. Maar alles wat je moet doen is alleen maar, je moet rapporteren. Maar je rapporteert over wat er gedaan wordt. En daar zit nog geen echt doel bij. Maar toch, het zet je aan het nadenken. En vervolgens zie je dat die bedrijven daar toch inderdaad daadwerkelijk iets mee gaan doen. En dat is alleen maar mooi. En persoonlijk denk ik dan dat die bedrijven dus ook meer waard worden. Degene die nu mee aan de slag gaan. En nu er aan de slag gaan betekent dat je het ook nog kunt redden. Het is niet iets wat je zomaar eventjes overnight weg kunt zetten. En denken, nou in 2028 gaat het me wel lukken. Nee, je zult nu al stappen moeten gaan ondernemen. Om dat iedere keer weer als een soort Lego huis op te bouwen.
Ja, en dat is ook de rol die de investeerder steeds meer gaat krijgen. Correct. Steeds actievere betrokkenheid en management.
Hij is zeker, ja, zeker.
En wat we bijvoorbeeld ook zien is, en dit is ook best wel nieuw. Dus hoe dat zich gaat manifesteren in de toekomst is nog onzeker. Maar wij denken dat het zich op deze manier gaat voortzetten. Maar dat is dat de managementbonussen die normaliter uitgekeerd worden, nu ook afhankelijk zijn van het behalen van duurzaamheidsdoelen.
Ja, dat de eerste zijn er al, hè?
Ja, ja, dat is echt een nieuw fenomeen is dit. En waar ik ook nog even bij stil wil staan, is bij die nieuwe generatie, iets wat echt niet onderschat moet worden, is dat de nieuwe generatie, die is natuurlijk begonnen met beleggen via cryptocurrencies. En cryptocurrencies, nou, in de tijd dat er veel in belegd werd, zijn de koersen hevig gedaald. Dus er is nu een beeld bij die nieuwe investeerders, bij die nieuwe generaties van, ik moet nadenken over de lange termijn. Ik moet waarde gedreven gaan beleggen. En dit zit hem gewoon in bedrijven die zich bezighouden met ESG. Want ESG heeft niet alleen te maken met het feit dat jij minder gaat uitstoten in de toekomst. Het heeft ook te maken met zaken zoals het behouden van personeel, omgaan met risico's in het buitenland ten aanzien van zaken doen met foute partijen, milieuvervuiling, greenwashing bijvoorbeeld, of dat jij met mensenhandel bezig bent. Eigenlijk alles wat de toekomst van jouw bedrijf negatief kan beïnvloeden, dat is iets wat ESG kan gaan mitigeren, wat ervoor zorgt dat je dus duurzaam, en dan duurzaam in de sens van je gaat lang mee, dat je blijft bestaan. En dit is toch wel echt een beeld dat ingeprent is bij de jonge belegger die ontzettend veel geld is verloren in volatiele beleggingen. Van goh, misschien is het wel goed als ik mijn geld steek in iets wat met langere termijn is. Sparen is ook niet echt meer een vooruitzicht voor de jonge generatie, Hans.
Nee.
Kan je je ook voorstellen waarom?
Ja, dat is
inflatiedruk is ontzettend hoog. En je krijgt niks meer op je spaarrente. Dus er wordt wel snel nagedacht over het beleggen.
Ja. En als je dan belegt en je wilt het toch eens een keer over hebben, dan is het natuurlijk wel zo leuk als het dan ook in lijn ligt met je eigen waardes. En daar zullen ze dus ook druk op gaan uitoefenen. En die druk die zal ertoe leiden dat er inderdaad gewoon in 2030 al een zichtbaar verschil is tussen bedrijven die wel nu aan de slag zijn gegaan en bedrijven die dat niet doen. En ik verwacht zelf ook dat er dus ook een enorm waardeverschil zal ontstaan. Je kunt dat in allerlei sectoren natuurlijk zien. In de retail zul je natuurlijk gewoon heel makkelijk gaan kijken naar verpakkingsmateriaal en andere dingen. Wordt het allemaal op orde gemaakt? Maar in alle gevallen zullen mensen die ergens geld insteken, zeker vanaf nu gezien naar de toekomst toe, rekening gaan houden met het feit dat waar ze het in doen, waar ze het geld insteken, ook daadwerkelijk dat als maatstaf heeft. Tuurlijk, je zegt het zelf ook al, je kunt het ook op een bank die toevallig groen belegt leggen, maar dan komt er geen geld uit. Dus ze verwachten dat er ook iets tegenover staat, maar wel met het doel om er ook iets mee te doen. En dat krijgt natuurlijk ook de mondigheid van de mensen daarmee te maken. Voorheen had je grote investeerders die deden dat wel en dan was het heel makkelijk. Die gingen inderdaad gewoon aan de cijfertjes draaien. Maar nu krijg je gewoon meer mensen die willen investeren. Dat is ook nog eens een mooie ontwikkeling natuurlijk. Er is relatief nog steeds veel geld, zeker hier. Maar die mensen die hebben, ondanks dat ze een wat kleiner volume aan geld hebben, hebben ze wel ook een wens meteen erbij. Dus een fonds wat daadwerkelijk inderdaad die dingen hoog in het vaandel heeft staan, zal eerder vol zitten. En wat krijg je dan? Fondsbouwers en anderen. En ook banken, die gaan er ook naar kijken. Dat is toch ook een manier van, nou ja, die hoeven wat minder rente te hebben van dat soort bedrijven. Investeerders vinden dat dan ook weer prettig, want dat betekent dat er wat meer uitkomt. Het heeft allemaal een vliegwielwerking.
Ik ben heel blij dat je dit zegt, Hans, want dit is ook iets waar ik op in wilde gaan. We zitten nu wel in een overgang van een tijdperk waar goedkoop geld ten einde is. Tijd van kwantitatieve verruiming, van lage rentes, van bedrijven die werden gered door goedkope leningen die ze konden doen. Die tijd die is nu gewoon voorbij. En wat je zegt, duurzame bedrijven, Die kunnen van die green loans krijgen. Die hebben meer voordelen ten opzichte van vervuilende bedrijven. bedrijven die ESG-consideraties hoog in het vaandel hebben, die zijn minder risico voor het nemen van een lening bij een bank of een andere kredietverstrekker. En dit is ook weer interessant voor investeerders, omdat ze weten dat ze bij deze bedrijven terecht kunnen voor de langere termijn. Marktvolatiliteit zal wat minder zijn. Ze kunnen zich beter navigeren door macro-economische omstandigheden. Denk aan klimaatrisico's, hè, want daar hebben ze natuurlijk al rekening mee gehouden. Dus dit is toch echt wel een essentieel punt waar de investeerder, maar ook het bedrijf zelf, bij stil moet gaan staan. En dit gaat betekenen dat de dynamiek tussen de investeerder en het raad van bestuur, oftewel het management van het bedrijf, ook gaat veranderen.
Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat uiteindelijk een bestuur zelf heeft gewoon, die zal rekening houden met het bedrijf in leven houden. En die zal ook met de compliance standaards daar volledig mee werken. Maar vervolgens, als het inderdaad blijkt dat iedereen die daar een deel in heeft, het toch prettig vindt als er een andere keuze wordt gemaakt, waarbij misschien in eerste instantie het lijkt alsof er iets meer geld betrokken is bij de inkoop of bij het veranderd proces. Dat het uiteindelijk, en dat is ook iets waar bijvoorbeeld jij weer een leuke rol zou kunnen spelen, dat het uiteindelijk verzilverd wordt in de meerwaarde van het bedrijf zelf. Het is natuurlijk heel lastig om iets wat meer kost naar binnen te brengen. En het mag dan een beetje meer kosten, maar wat we al zeiden, het moet altijd wel weer geld opleveren, tussen aanhalingstekens, in de psychologie. Voor sommige mensen hoeft het misschien niet, maar 9 van de 10 investeerders willen dat natuurlijk wel. En wat je nu ziet is dat de bedrijfswaarde een keer uitgerekend zou kunnen worden. En dat geloof ik dat dat in de toekomst beter zal gaan. Nu is dat nog een beetje lastig. En natuurlijk, wij hebben hier ook genoeg mensen die binnen no time een heel bedrijfsplan weten door te breken. En je dan precies kunnen vertellen als je een andere stap neemt hoeveel dat gaat doen met jouw bedrijfswaarde. Maar de publieke bedrijfswaarde is ook nog eens een keer een ding. Want uiteindelijk zitten de grotere bedrijven daar ook weer aan vast. En negatieve publiciteit zie je ook meteen weer terugkomen in de waarde van een tent. Hoeveel voorbeelden hebben we daar niet van?
Ja, exact. Want wat je zegt, Hans, je hebt natuurlijk van die waarderingsmodellen die gebruikt worden voor het waarderen van een business. En daar wordt steeds meer worden ESG-consideraties daarin meegenomen. Hè, om te kijken van wat is de waarde van dit bedrijf? En dan kijken ze aan de hand van de cashflow. En dan gaan ze dat voorspellen in de toekomst. En dan hangen ze daar een risicopercentage aan. Maar inderdaad, bedrijven die bezighouden met het multi-stakeholder focus, hè, zoals we dat dan noemen. Dus het betrekken van werknemers, het betrekken van investeerders, het betrekken van de bredere gemeenschap in het maken van die beslissingen, perkt gewoon die risico's in, omdat je van alle kanten een voice krijgt. Hè. Je kan niet meer de oogkleppen opdoen. Je moet bewust zijn van wat er speelt om je heen.
Ja, kijk naar onszelf. Jij hebt in allerlei soorten dingen belegd, ik ook, dat weten we van elkaar. Nu zijn we uiteindelijk dan die ESG-consultants ook een beetje aan het worden. Hè?
Ja.
Om het maar zo te zeggen, gezamenlijk, maar dan ieder op zijn eigen specialiteit.
En dat is ook niet voor niets, hè?
Nee. Maar nu zou ik dus niet meer. Ik heb het ook gelukkig nooit gehad, want ik zag daar nooit zoveel in. Maar ik zou natuurlijk nooit op een verjaardag meer durven te vertellen als ik in de olie zou zitten. Als ik aandelen erin zou hebben. Ik vind het veel leuker om te vertellen waar ik wel in zit. En dat zijn toch wel echt groen gerelateerde bedrijven. Heeft natuurlijk te maken met mijn eigen interesse. Absoluut. Jij hebt dat ook al. Maar je ziet wel dat dat net even prettiger spreekt. En dat is toch iets waar je dan gek genoeg gevoelig voor bent. Terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Hè? Je mag gewoon zakelijk beleggen. En dan zou je zeggen, dan hoef je er ook niks over te vertellen. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook leuk om erover na te denken. Ik vind het persoonlijk leuk om te bedenken, hey, dit bedrijf heeft dat gedaan. Of puur omdat het zo in de publiciteit is gekomen. Of omdat ik echt achter iets sta. En dat zullen toch meer mensen ook gewoon meekrijgen. En daarnaast, als het betekent dat ik om die reden daarin beleg, dan zal ik echt niet de enige zijn. En dat betekent dat er meer vraag naar is. Nou, dan hoef ik jou niet te vertellen wat dat doet met de prijs.
Nee, dat klopt. En wat je zegt, een goed gevoel, dat krijg je niet vanzelf. Hè? Dat komt ergens vandaan. Dus als die investeerder een goed gevoel krijgt van die belegging bij jou doen, nou dan 1-1 is 2, denk ik. Hè? Hey Hans, ik denk dat het goed is als we naar de afronding gaan. We zitten alweer tegen de tijd aan.
Oh ja?
De tijd is gevlogen.
We hebben nog een hele lijst liggen met punten die we wouden behandelen. Maar oké, daar hebben we gelukkig voor volgende keer gewaad.
Ja, dat klopt. Ja. Volgende week nemen we weer een andere op. Nou, dan heb je nog afsluitende woorden voor de luisteraar, Hans?
Nou, doe mee met het groene beleggen.
Dankjewel Hans voor je input.
Leuk om er weer te zijn.
Nou, we zien je graag terug voor de volgende keer. En dat geldt ook voor de luisteraar. Vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet dan alsjeblieft niet te abonneren en een like achter te laten. Luister je op Spotify of op Apple Podcast. Volg de podcast en laat alsjeblieft een beoordeling achter. Wij maken allerlei afleveringen omtrent duurzaamheid, strategie, supply chain en technologie. Vond je deze aflevering leuk? Kijk gerust naar onze catalogus en graag tot snel.
Tot snel.